onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we samen gaan zingen Psalm 72 en daarvan het tweede vers, Psalm 72 vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Psalm 72 vers 2. Vers 4 en 5 willen we vanochtend met u overdenken. Dat willen we in zijn verband gaan lezen. Daarom beginnen we te lezen bij hoofdstuk 3, vers 26. We lezen door tot en met hoofdstuk 4, vers 7. De schriftlezing is dus vanuit Galaten 3, vers 26 tot en met hoofdstuk 4, vers 7, stellen we ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uws naasten is. Vervolgens Galaten 3, vanaf 26 tot het, met het 7e vers van hoofdstuk 4. Want gij zijt allen kinderen Gods, door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. Indien gij van Christus zijt, zo zijt gij dan Abraham's zaad en naar de beloftenis erfgenamen. Toch ik zeg, zolang het tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de geest van zijn zoon uitgezonden in uw harten, die roept, Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En die gij zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus tot zover.
De voorbede zal gedaan worden voor mevrouw Rijkenboer van de Nudenoord, die deze week vanuit het ziekenhuis zal worden overgebracht naar Salem. En ook voor de heer Meliste van het Zalmwater, die een ernstige boodschap ontving over zijn gezondheid en wacht op verdere behandeling. In het gezin Verhoeven, kok bij Leo en Arda, Arend Maartensvliet, is een zoon geboren, Joas. Moeder en kind verblijven nog in het Icacia ziekenhuis. Zullen we samen bidden? Alwetende God, doe ons dat werkelijk geloven in het naderen tot uw geducht troon, dat u alles weet. Als de week, de laatste week van 2018 voorbij gegaan is. Heren, en als we leven van de kerstmaaltijd na de oliebollen, zo oppervlakkig, zo aards, zo werelds, doe ons toch geloven dat u alles weet. Dat u dat leven overziet van dit jaar. Dat u weet hoe we opgestaan zijn. Dat u weet wat we nu denken en wat we nu voelen. Gij kent ons. Gij doorgrondt ons. Gij weet ons nederliggen en ons opstaan. En gij verstaat van verre onze gedachten. Heere, drukt u dat af, opdat we gaan buigen. Drukt u dat af, zodat er niet een heel verhaal komt, Heere, waar u niet om verlegen bent, maar waarheid in het binnenste. Daar gaat het om. In het samen bidden, samen naderen. En zou het u dan willen geven, wanneer al die wegen van zelfverlossing en zelfverbetering doodlopen, dat u de weg van boven naar beneden verklaarde, de verse en levende weg van het bloed van het lam waarin u zo getrouw gezorgd hebt voor uw eigen naam en zaak en eer en waarheid en welbehagen. En daar bidden we allermeest om, of u daarvoor wil zorgen. En Heere, zoudt u dan door de kracht van uw Heilige Geest willen geven dat er meer mag zijn dan vorm in samenkomen, in zingen, in luisteren, in preken, in bidden. Dat wezen van uw kerk, dat is toch het geesteswerk in de vergadering der ware Christgelovigen. Heere, zou u die dan willen gedenken? Dan weet u hoe grauw het kan zijn. En hoe vaker dat ze ere zij God zingen, hoe benauwder ze het krijgen. Maar dat u die ere Gods op de ziel bindend, ook bij het verlaten van het oude jaar, dat u die uitgangen, die levende uitgangen naar de voorbidder aan uw rechterhand wilde schenken en de kracht van zijn voorbeden alleen. Heere, oefen dan uw kinderen ook vanuit de gelaten brief en schenk ze in een nalezing op het kerstevangelie, op welke manier u alleen maar de eer ontvangt. En wilt u dan de heerlijkheid doen aanschouwen van uw uitgezondenen? U weet hoe verschillend ze zijn, uw kinderen, van leeftijd en mate van zekerheid en oefeningen, van levensomstandigheden en zoveel andere zaken. Maar oefent u ze dan, Heere? Toont u dat, hoe ellendig dat ze nu ook zijn, dat u aan ze denkt? Zou u onze kinderen willen gedenken? Gelaten brief is niet makkelijk, ook niet voor kinderen. U hebt niet een hele preek nodig. En wilt u ze dan aanspreken, wilt u ze leren om te luisteren? Wilt u ze leren om eerbiedig te zijn in uw huis? Omdat het om uw woord gaat? En dan past het kinderen om stil te zijn. Dat hebben we allemaal moeten leren. Dat moeten we voortdurend leren. Onze jongeren, wanneer ze tot onze blijdschap bij ons zijn, Heere, mogen ze in deze beslissende fase van hun leven, mag er die keuze vallen. Net als bij Mozes. Liever met dat verachte volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijdje. De genieting der zonde te hebben. Mogen we ze daarom bijzonder, waar er zo getrokken wordt, Heere, ook in deze dagen als het gaat om herrie en geld smijten. Maar wilt u geven dat ze op hun knieën mogen vragen: wat wilt u dat ik doen zal? Zoudt u, wanneer het leven ons zo opslokt en van de ene rustdag naar de andere, nu de laatste dan en dan de jaarwisseling en dan voor de tijd en door de tijd en maar dat de eeuwigheid komt, zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. En wilt u die vraag op de harten binden van onze onbekeerde mensen tot in de ouderdom toe, opdat het nood zal zijn, nu het nog het heden van genade is. Want zie, de rechter staat voor de deur. O, grijp ze dan die ten dode wankelen, o God, van allerlei leeftijden. Wilt u zorgen voor degene die met ons niet kunnen samenkomen in de moeite van het leven, in hun beperking, in hun belemmering, Wilt u tonen daar bij de kerktelefoon, als ze mogen meeluisteren, dat u een verrassend God bent. Dat uw ogen ze toch zien en dat uw ogen ze toch horen. Toont u dat. Heere, gedenk in zorg en in blijdschap in het midden van de gemeente. Dan kent u weduwe rijke boer, heren, wat dat wil zeggen. Dat ze van nu de oort nu naar Salem moeten. Haar ernstvolle omstandigheden. Wat zullen we dan anders voor haar vragen als red haar zielen. En heren, die oude Anna, die is niet beschaamd in haar hoge ouderdom. En u bent een God die verrassend bent. En in de moordenaar aan het kruis kon het nooit meer goedmaken wat achter lag. En toch ingezameld. En zou u deze moeder en weduwe dan zo willen schenken? Heere, het is bij de avond en de dag is gedaald. En dat ze u zou mogen leren dwingen. Och, gedenk haar in alle opzichten. Zorg u ook voor vader Melies, de Heere. U kent de boodschappen, wat er dan in een mens omgaat en de weg die voor ligt. En we zijn niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Zouden we dan twee dingen mogen vragen, Heer? Of u zijn leven wil redden en rekken. En die twee dingen, redden en rekken, mogen we dat vragen? En of u dan de middellijke weg nog wil geven en wil zegenen. En of u in uw heiligende genade, de kostbaarheid van het heden der genade, op zijn ziel drukkend, de zaken zou oplossen. Gedenk ook, Heer, aan Weduwna van den Berg, 25 bestralingen en hoe hij dat ondergaat. En wat is toch een mens en die vreselijke ziekte, Heere. Zoudt u dan over hem willen opstaan en dat hij met Hiskia iets mocht ontvangen van de blijken van uw gunst in zijn ziel? Er is grote blijdschap in het hart van Leo en van Arda. Na 4 huwelijksjaren en uitzien en verlangen, hebt u ze deze jongen, Joas, toebetrouwd op uw tijd, op uw wijze. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En zoudt u ze nu te meer samen in liefde willen verbinden aan de troon der genade met hun kind? Om van die wonderdoende God in het tijdelijke alles te verwachten voor hun 3 zielen. Voor de praktijk van de opvoeding. Voor de tijd en voor de eeuwigheid. Brengt u Adam met het kindje thuis. En geeft u zelf een dankoffer. En geeft u allen, heren, die kinderloos hun weg vervolgen, te mogen zien op welke manier dan ook, zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn. Hoe dan ook, als ze die God van Abraham maar mogen overhouden. Heere, gedenk als we kruis dragen. Als we in moeite en zorg leven en dat meeslepen naar de kerk. Als we verdrietig zijn. Lege plaatsen van dit jaar en van daarvoor. En dan weet u, Heer, hoe het kan zijn. Die open wonden in de kerk en daarbuiten. Ook in met de kerstdagen en de jaarwisseling. Open wonden. Maar er is toch balsem, balsem. En wilt u erin meekomen, opdat het toch geheiligd mag worden, door uw koninkrijk komen, in deze wereld vol van onrust en oordeel. Het beproefde volk van Indonesië, die immense zorgen in Jemen en andere plaatsen, de vervolgde kerk, het werk onder de heidenen, onder het Jodendom, niet minder weerbarstig, toch beminden om der vaderen wil. En overal waar men samenkomt, wereldwijd, wilt u daar geven, twee of drie in uw naam. Het is niet van het aantal afhankelijk, maar wel van uw gunst en vrijmacht. Allen sterken die iets te doen hebben, ambtelijk of niet ambtelijk, ook in ons vaderland. En wilt u dan nabij zijn, o Heere der Heerscharen? Wilt u sterken ook in de leesdiensten, wanneer we Klaas Waal vandaag achterlieten? Wilt u die beide broeders nabij zijn? En schenk, Heere, de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen, dat wij geen oorzaak zouden zijn dat de gemeente niet luistert. U weet hoezeer dat de zorg is. Afhaken, wegdommelen, wegzakken in de eeuwige nacht. En daarom, o God, niet door kracht van een mens, nog door geweld, maar door uw geest. En de reden alleen maar in uw gezondene, uitgezonden uit het vaderhuis. En die weer terug is en die daar altijd bidt, zoals geen mens het kan. Wilt u zijn voorbeden dan verhoren ook tot onze zaligheid, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit de lofzang van Zacharias, en daarvan het eerste en het derde vers. De lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 3. Lof zij de God van Israël, de Heer die aan zijn erfvolk dacht. Uw liefdegaven worden ingezameld voor de diaconie, voor de kerk en voor de aflossing van de schuld op ons kerkgebouw. En wij zingen samen de lofzang van Zacharias, vers 1 en vers 3. openbarend recht op deze rustdag na kerst en de laatste rustdag van 2018 willen we in opzien om het licht en de hulp van boven overdenken wat werd gelezen uit de gelaten brief, het vierde hoofdstuk, vers 4 en vers 5. Die twee versen gaan we samen nog een keer lezen. Gelaten 4 dus, vers 4 en 5. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden, tot zover. We vatten voor de verkondiging van vanmorgen samen met Paulus over kerst. Paulus over kerst. Ten eerste de tijd. Ten tweede de weg. Ten derde het doel. De tekst is niet eenvoudig. Maar deze drie punten, kinderen, die kun je misschien toch wel onthouden. De Paulus over kerst, 50 jaar na kerst, schrijft hij dit. Paulus over kerst. Ten eerste de tijd. We lezen in 4a, maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden. Paulus over kerst, de tijd, 4a. In de tweede plaats de weg. Dan lezen we in 4b twee dingen. Geworden uit een vrouw. En het tweede, geworden onder de wet. En dan het laatste aandachtspunt gaat over het doel. En dat ligt in het woordje opdat. En als u goed leest, staat dat woordje er twee keer in vers 5. Dus het gaat om tweeërlei doel. U leest in vers 5a het eerste opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Dat is het eerste doel. En het tweede doel, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Dat is het tweede doel. Maar, dat is een tegenstelling. U moet er maar eens op letten, als u elk woord, elk eerste woord van elk vers neemt, dan kun je voelen dat het één betoog is. Dus je kunt er niet zomaar een tekst uithalen en daar wat een uurtje over babbelen. Dat is geen schriftverklaring en verkondiging. Maar het gaat om het hele betoog van de apostel Paulus. En hoe is dat betoog dan? Hij is bezig om die mensen daar in Turkije, die wonen daar midden Noord-Turkije, Galaten. Doch ik zeg zo lange tijd, vers 1, maar vers 2, vers 3 alzo, dat is een conclusie, en dan onze tekst maar. Waar is hij mee bezig? Hij is bezig om het testament te lezen. Testament te lezen, ja. Hoeveel testamenten zijn er? 1. Eén testament. Maar er is wel een oude testament en een nieuwe testament. Maar nu gaat het erom, hebben we in dat testament gelezen dat onze eigen naam daarin staat? Hebben we dat testament gelezen dat met bloed ondertekend is? met bloed ondertekend is. En daar staan al die erfgenamen in uit Joden en heidenen. Het gaat erom of ze bij de erfgenaam horen. Hoofdletter. Erfgenaam. Daar gaat het om. En daar is de apostel mee bezig om ze dat te leren. Want je hebt zoveel verschil onder Gods kinderen. Je hebt kleintjes die kunnen nog niet eens lezen. Je hebt groteren die willen niet eens lezen. Je hebt geoefenden die hebben het leren spellen. Verschil onder Gods kinderen. En wezenlijk in de kern, een kind van God zoals Eva is bekeerd. Maar er stond nog zo weinig in dat testament. Zo weinig. Ze is wezenlijk tot God bekeerd. En gedurende het Oude Testament staat er het nodige over wie God is bekendgemaakt. De zelfopenbaring van God. Wie een mens is in zijn diepe val. En hoe een mens met God verzoend kan worden. Heel de dienst der verzoening. De wet. Niet alleen 10 geboden, maar ook de ceremoniële erediensten. Het heiligdom van de Sinaï. Ze wisten niet zoveel. Maar er zijn echte kinderen van God geweest. Onder het Oude Testament of verbond. En al was het dan bedekt en in het krijgen van de belofte, in het uitzien naar de vervulling, in de heenwijzing naar het bloed dat zou vloeien. Maar het is nu niet meer het Oude Testament. Het is nu de nieuwe bedeling. Het is nu het Nieuwe Testament en heel die nieuwe bedeling die scharniert op 2 zaken. Op de eerste komst van Christus in het vlees, onze tekst. En op de tweede komst van Christus op de wolken. Dan is het einde daar van die nieuwe bedeling. En het gaat er om Turken, aan wie ik dit schrijf 50 jaar na Bethlehem, een van de eerste brieven, die net als Romeinen eigenlijk heel grondleggend is, Galaten, denk aan de uitleg van Luther. Het gaat erom dat jullie met een heidense afkomst, of met een Joodse afkomst. Het gaat erom dat jullie persoonlijk wedergeboren zijn. Een kind van God zijn. Dat jullie persoonlijk in de weg van waarachtige bekering. In de planting van het ware geloof. En in de oefening van het ware geloof. Dat jullie die levensband hebben aan de zaligmaker. En dat jullie krachten zijn onderwijs en zijn middelaarsbediening in het testament je eigen naam hebt mogen leren lezen. Want het is net als in de Romeinenbrief. Romeinen 1, slechte mensen. Romeinen 2, goede mensen tussen aanhalingstekens. Romeinen 3, alle mensen. oei, dat valt niet mee als je als serieus kerkmens op één hoop gegooid wordt met slechte mensen van de Romeinen 1. En het is toch waar? Allen gezondigd en derven allen de heerlijkheid Gods. En hier in deze brief. Heidenslaven, Jodenslaven. Alle zondeslaven. Op één hoop. En of je nou woont in Turkije of in Barendrecht. Maar op één hoop. Slaven. Heidense slaven. Joodse slaven. Zondeslaven. En dat wil de apostel ze voorhouden. Volgens de eerste beginselen van deze wereld. Wat is dat, de eerste beginsel? Later, dat heeft Oudling Kruithof niet meer gelezen. Maar wordt nog een keer over die eerste beginselen. Wat is dat? Eerste beginselen. Dat zijn maar twee woordjes. Dat is zelf doen. Zelf, die kleine, hè? Zelf doen, zelf verdienen, zelf opknappen, zelf werken, zelf veraangenamen bij God, zelf proberen te naderen, zelf reformeren, zelf. Dat zijn de eerste beginselen van deze wereld. Dat zit in het heidendom ingebakken voor wat hoort wat. Dat zit in het jodendom ingebakken, zelf doen. Dat zit in elk mens ingebakken. Vanuit een verbroken werkverbond, van de aarde naar de hemel. En maar werken, en maar zwoegen, en maar slaven, en maar draven. Dus is het duidelijk, gemeent, wat de apostel bedoelt wanneer hij het heeft over dat Joden leven, heiden leven, slaven leven. Dat je kunt leven alsof het geen Nieuwe Testament geworden is. Dat zeg ik. Dat je kunt leven alsof het geen kerst geweest is. Dat je kunt leven bij zo weinig van de godsopenbaring. Maar, dan zijn we bij onze tekst. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, is dat vol? Nee. En u weet het, hè? Vol is vol. Dan kan er niks meer bij. Vol. En er is er één die bepaalt het. De zandloper van de tijd vult zich, vult zich, vult zich. Dat geldt voor de eerste komst in het vlees, daar gaat het hier over. Dat geldt ook voor de tweede komst op de wolk. Is vol? Nee. Malachi, vol? Nee. Vier eeuwen. Vier eeuwen. En al die omstandigheden in de wereld, overheersing van de Romeinen en een wegzakken in de duisternis van de meest vreemde filosofische toestanden. En die verwording van de Joodse kerk in eigen gerechtigheid. En het getal van Gods kinderen, ware kinderen, zo gering. Het is nog niet vol. En als het dan helemaal vol is. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is. Voelt u de tegenstelling met het voorafgaande? Eerste beginselen werken, werken, werken. Maar wanneer de volheid des tijds, wat God bepaalt, het is vol. Niet eerder, niet later. Hij vergist zich nooit. Je kunt hem verdenken wat u wil, maar hij vergist zich nooit. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon. Hij heeft maar één zoon. Zijn heilig kind. Samen in het vaderhuis. En toen is er een moment gekomen. En u moet de tekst goed lezen. Je hoort hem vaak citeren met wat God zijn zoon gezonden heeft. Dat staat er niet. Er staat dat God zijn zoon uitgezonden heeft. Samen in het vaderhuis. Tegen je eigen kind zeggen. Eruit. Zou je dat doen? Als vader. Eruit. Nooit kwaad gedaan. Geen enkele zonde in hem. Wel heel veel zonden op hem. Dat de vader gezegd heeft, eruit. Weg bij mij vandaan. Uit mijn huis. Uit het vaderhuis. Uit vaders armen. Uit vaders gemeenschap. Kom kinderen Gods. Dit feit. Heeft dat een plekje. In uw zielsbeleving. Met al uw gewerk. En dan zijn we op een moment in de prediking, waar ik liever stil zou vallen, opdat het tot u zou doordringen, het heilsfeit van Kerst, uit de hemel gezonden, ja, uit de hemel gezonden. En hij wilde het. En hij is gegaan. En jongelui, om het proberen, al is het een moeilijke tekst, jou wat duidelijk te maken. Jij weet wat een uitzendbureau is, hè? Een uitzendbureau. Ik bedoel het eerbieden. En als je bij een uitzendbureau werkt, ben jij niet in dienst van degene waar je werk verricht. Maar je krijgt je opdrachten van het uitzendbureau. En je doet de wil van degene die het voor het zeggen heeft in het uitzendbureau. En dat moet je even vasthouden. Alles wat hij buiten het vaderhuis gaat doen. Doet hij alleen maar in opdracht. Hij heeft buiten het vaderhuis van niemand opdrachten te wachten. Niemand. Hij krijgt precies mee wat en waar en hoe hij moet gaan werken. Werken. Verdienen. Leef hun leven. Sterf hun dood. gehoorzaam in hun plaats. Al die gegevenen des Vaders. Opdracht. Kom, lees het eens met meer eerbied. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn eigen lieve gehoorzame kind buiten de deur gezet. Als ik het zo zeg, zou dat op tegenstand van de zoon duiden en dat was er niet. Maar ik probeer u die uitdrukking uitzenden, dat het tot u door zou dringen wat het gekost heeft. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En gemeente, wanneer we hier nu Paulus horen over kerst en we bezig zijn met de tijd. Het was precies op Gods tijd. En ik zend hem uit de hemel om geboren te worden. Ik zend hem uit de hemel om te worden een echt mens. Onder de wettische bedeling. Is het u wel eens een wonder geworden? Hij die volmaakt de Vader lief had. Hij die wiens ademen was om de wil van zijn Vader te doen. En die altijd gericht was op de Vader. De gemeente, er zijn zoveel voorbeelden. En vanaf het prille begin in de kribbe en als hij zich ontwikkelt als 12-jarige, lieve moeder, wist gij niet dat ik altijd moet zijn in de dingen mijns vaders? Ik zoek niet mijn eer, maar de eer desgene die mij gezonden heeft. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Vader, vergeef het hun. Vader, in uw handen beveel. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En maar werken, en maar doen, zelf verdienen, zelf. Maar wanneer God in de volheid des tijds zijn zoon uitgezonden heeft, wat heeft dat in uw zielenleven voor gevolgen? Leef je onder het oude verbond? Leef je onder de wettische bedeling? Onze eerste gedachte gaan we afronden. De tijd. Tweede gedachte, de weg. Worden twee dingen genoemd. Als het gaat om kerst. De weg van kerst. Er is zoveel. In de tijd dat de apostel dient en preekt en hij kan tegen die Galaten ontzettend scherp zijn. Gij uitzinnige Galaat, dwazen, wie heeft u betoverd? Waarom? Nou, de een zakt terug onder invloed van het heidendom. En de ander zakt terug onder invloed van het jodendom. En bij de een is het meer ongerechtigheid. En de ander is het meer eigen gerechtigheid. Met alle gevolgen van dien. Zelfs de vraag, is het wel waar? Is het wel waar? Een waar kind geworden? Een gemeente, wanneer we hier nu horen. Geworden uit een vrouw. Dat is het eerste. Geworden wat hij niet was. Geworden twee keer. Geworden uit een vrouw als Eva die zag en die begeerde en die nam uit zo'n vrouw. Geworden uit een vrouw als Sarah. Die als God de belofte gaat vervullen van de beloofde zoon met een kleine letter en met een hoofdletter, dan lacht ze. Geworden uit een vrouw als Rahab de hoer die haar lichaam verkocht. Geworden uit een vrouw als Rut, de Moabitische, die een buitenstaander was. O Jud, geworden uit een maagd. Kan nooit maagd zwanger, kan nooit. Nee, die geboorte is net zo onmogelijk als wedergeboorte. Dat is nou echt alleen maar Gods werk. Geworden uit een vrouw. Echt geworden uit een vrouw. Gij immers, Heer, gij zijt het. Door wiens kracht ik uit de buik weleer ben voortgebracht aan moeders borst. Betrouwde ik op uw macht van ganser harte. En zij wierp mij reeds op u in baren smarte, gans onbevreesd. Ik mocht nauwelijks het licht aanschouwen. Of gij zijt, o God van mijn betrouwen, mijn God gereed. Als er één volmaakt dat lied van Psalm 22 heeft mogen zingen, dan is hij het geweest. Op Gods tijd, uit de hemel gestuurd om geboren te worden uit een vrouw. En die menselijke natuur, die zoveel de gevolgen van de zonde onderworpen was. En je hebt goed geluisterd, hè? Geen enkele zonde in hem, wel ontzaggelijk veel zonden op hem. Geworden uit een vrouw. Nog een keer, geworden onder de wet. Wet, wat is dat, wet? U weet dat er politieke wetten waren. U weet dat er ceremoniële wetten waren. Die hingen samen met de plechtigheden van de eredienst, tabernakel en tempeldienst. En u weet dat er de blijvende 10 geboden zijn, die elke zondagmorgen u worden voorgehouden als eerste, om u in te scherpen dat de alziende God uw leven peilt en zal oordelen naar deze 10 wetswoorden. Luistert u zo? En die drieënlei wet wordt hier bedoeld. Mijn gemeente, we kunnen onze tweede gedachte niet te lang maken, want dan komt de derde in gedrang. Maar onder de politieke wet Is hij onder de wet in de moederschoot gehoorzaam aan de politieke machthebbers? En kijk eens, dat muntje geeft de keizer dat des keizers is en goden wat gods is. En om niet meer over die politieke wet te zeggen, dan zegt hij tegen de wettige vertegenwoordiger van het overheidsgezag, Pilatus: ge zoudt geen macht hebben over mij als het u van boven niet gegeven ware. In de moederschoot, belastingplichtig, tot in het vonnis van de dood, geworden onder de wet. De gemeente, tweede ceremoniële wet, besneden ten achtste dag, toen vloeide er het eerste bloed, waarmee het Nieuwe Testament zou worden ondertekend, vast in het bloed van de testamentmaker. Niet gelezen. Niet kunnen lezen, niet willen lezen. Gesloten gebleven. Gesloten gebleven, ook met kerst. En zo beschuldigd en zo buitenstaand en zo leeg en zo arm en zo. Ja. Alsof het geen kerst geweest is. We zijn toch met onze tekst bezig als het gaat om geworden onder de wet. 40 dagen oud, tempel. Voorgesteld, hij moet eigenlijk u levenslang dienen. Maar u hebt levieten. Oh, geworden toch onder de wet. En gemeente, dat reinigingsoffer voor zijn geboorte, waar tortelduiven, jonge duiven van armoe, geworden onder de wet, zijn leven lang, een paascha houdend en... En wat was er niet nodig om ceremonieel rein te zijn? Wat was er niet nodig om naar de tempel te gaan? Wat was er niet nodig om... Die bolster van de dienstbaarheid, geworden onder de wet. En de zwarte achtergrond van onze tekst is zelfdoen. Is zwoegen, slaven, draven. Met een nat oog zal God me wel horen. Maar met droge ogen niet. En als ik er wat gevoel bij heb, durf ik wel te naderen. Of dienstbaarheid wederom tot vrezen, slaafse vrezen. Want die drie dingen, hè, heiden leven, joden leven, slaven leven. Maar waar is het? Waar is het kinderleven? Waar is de kindernatuur? Waar is de kindergehoorzaamheid? Hoe is het met de kindervrijmoedigheid? Hoe is het met de kinderteerheid? Hoe is het met de kinderafhankelijkheid? Hoe is het met de kinderrechten? Ja, het Oude Testament is daar heel, heel spaarzamelijk mee. Maar Maar die geborene uit Maria, die gezondene uit het vaderhuis, die beschikt over de kinderrechten volmaakt. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, onder de wet. We zijn bezig nog bij die ceremoniële wetten. En als laatste, de wet der 10 geboden. Ik ben niet gekomen om de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. En de Galaten brief in vers 19 van het vorige hoofdstuk kunt u het lezen. Dat die wet erbij gevoegd is om der overtredingen wil. Wat wil dat zeggen? Maar goed luisteren of u een echt kind bent. Want die luistert naar de geboden. Om der overtredingen wil, is de wet erbij gesteld. Heel eenvoudig. Waaruit kent gij uw ellendigheid? Uit de wet Gods. Suggereren dat je een kind bent en daar niet van weten, kan toch niet? Ja, maar we zijn niet meer onder de wet, maar onder de genade. Ja, daar is er een Galaten brief vol van, maar dan moet u goed luisteren. Wat dan? Nou, vers 19 van hoofdstuk 3. Om de overtredingen te leren kennen, is het gebod in mijn leven gekomen. Dat heb ik toen gezien. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En vers 24. En in de laatste gedachte, doel, komen we daar nog op terug. Dat die wet een paidagogos is tot Christus, dat wil zeggen een pedagoog. Een vertaald, de onze Statenvertalers met tuchtmeester. Onder de wet gebogen. En hij heeft het zijn ganse leven gehoord. Wat aan het einde klinkt. Wij wet. En naar onze wet moet hij sterven. Dat prille kind. Wij hebben een wet. En dat was nou de opdracht. Leef hun leven. Mijn verkorenen. Leef hun leven. En sterf hun dood. En gehoorzaam in hun plaats. Wij hebben een wet. En naar onze wet moet hij sterven. Zijn dat nou bevindelijke zaken geworden? Tuchtmeester tot Christus. Geen leven in zelfdoen. Geen leven in goden behaar. In eigen kracht. Geen leven buiten de uitgezondene. Geen leven buiten de geborene uit Maria. Geen leven buiten de gewordene onder de wet. Mijn kinderkens. Zo klein. Die ik wederom bearbeide. Te baren. Opdat Christus een gestalte in u zou krijgen. Woorden uit de Galatenbrief. We gaan eerst zingen. Uit Psalm 3. En dan van het tweede vers. Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Psalm 3, vers 2. Paulus over kerst. We hebben gehoord de tijd, de weg, twee keer geworden. Onze laatste gedachte, het doel, twee keer op dat. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Er staat oorspronkelijk, opdat de mens onder wet, koopt hij vrij. En het tweede doel, dat staat in 5b, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. Er staat letterlijk, de adoptie ontvangen wij. Dus in het oorspronkelijk is het heel kort. Hij maakt vrij de mens onder wet. Er staat niet eens het woordje de, dus welke wet dan ook. En het tweede, wij ontvangen de adoptie. Nu, nog 10 minuten, gemeente. Het doel. Dit alles op Gods tijd, uitgezonden om geboren te worden, uitgezonden om te buigen, te gehoorzamen aan alle wetten. Met het doel losmaken. Loskopen. En gemeente, het is me een raadsel. Een raadsel. Dat vraag en antwoord 3 van ons troostboek. En 12. Het eerste van het stuk der ellende. En het eerste van het stuk der verlossing. Dat die hier zo duidelijk naar voren komen. En dat je zoveel over kinderen van God hoort. En als het gaat om 13 en 12, dan staat de wagen stil. Ik begrijp daar werkelijk niets van. Niets. Maar het klopt niet. Dus de wet is om de overtreding daarbij gesteld, zegt de Galatenbrief, hè? 3 vers 19 en 3 vers 24, de wet als tuchtmeester tot Christus, toch? En hier, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoegen schieden, daarom moeten we of door onszelf of door een ander volkomen betalen. En nu gaat het hier om dat of door onszelf, zwoegen, slaven, werken. Proberen. Of door die uitgezonden, die alleen maar de opdrachten van de uitzender vervult. En hij heeft zich letterlijk dood gewerkt. Ja, tot in de dood des kruises gehoorzaam geweest. En als je nou bij die erfgenaam hoort met een hoofdletter, heb je ook geleerd om je dood te werken en aan een eind te komen. En voor dat eigen werk helemaal niks meer te schrijven. Daar doorheen te zakken. Je benen die zo hard lopen terug naar God of voor God en zijn dienst, je benen te breken. En anders is het ontering van dit eerste doel. Onder de wet, amen, ja, amen. Hij maakt vrij. Dan moet je niet van twee walletjes willen eten. Hij alleen maakt vrij. En die last van zonden en plagen op hem. En het hoeft u niet over te doen. Ook niet stiekem en goed bedoeld. Joden leven, slaven leven. Nee, kinderleven. Ik krijg alles. Ik heb niks, ik ben niks, ik deug niet, ik kan niet en toch. In dat testament staat het. En die naam gelezen. Doodgewerkt, ja. En waardig om afgevoerd. En dat dan nooit kan, hè, die naam uit dat testament, nooit kan. Kom de kracht en de troost ervan. En dat kind zo rijk is, alleen omdat het in het testament staat. En dat kind dat kan leven alsof het allemaal zelf nog moet verdienen als een slaaf. En toch. Hier, dat jochie hier, die jongste, is een erfgenaam. Een wettig erfgenaam van zijn vader. Al beseft hij er niks van. Maar nu gaat het erom dat hij zal leren waarom en hoe hij wettig erfgenaam is. Daar zit het nou vast. Daar zit het nou vast. En ik snap best dat u liever over Simeon en over Anna wil horen. Snap ik best. Maar dit zegt Paulus over kerst. En is dat niet een immense troost? Het feit dat hij gekomen is. En neemt straks nog het einde erbij. Niet alleen de zoon uitgezonden uit het vaderhuis. Maar de geest uitgezonden in het hart. Heel zijn leven. Door de toepassende bediening van het de Heilige Geest. God drie-enig. Vader zendt zoon uit naar de aarde. Vader zendt op grond daarvan geest uit in het hart. En dan het vaderlijke. Het kinderlijke. Dan kindernatuur, kinderafhankelijkheid, kinderteerheid, kinderleven, kinderrechten, kindervrijmoedigheid. Oh, daar ligt nog zoveel in. Kinderen van God, wat leef je onder de maat. Zelfs van kerst laat staan, Pinksteren. Het eerste doel. Hij maakt, koopt, officieel, letter, staat allemaal in het testament. Wat nog zo bedekt was in het oude, is helder. Een nieuwe. Dat naar de stand van het leven Gods kinderen in die tijd al leefden alsof het nog geen kerst is geweest. Naar de stand van het leven. Tweede doel. En wij ontvangen adoptie. Ik wou dat ik daar nog een half uur voor had, maar dat is niet zo. Want ik hoef je niet uit te leggen wat adoptie is. Ik weet, oh ja, Samir natuurlijk. Adoptie. Dan ben je wettig kind. Dan ben je wettig erfgenaam. Dat is niet maar zoiets. Niet maar zoiets. Er is maar één natuurlijk kind, het heilig kind dat uit het vaderhuis gezonden is. Maar nu gaat het erom dat die geadopteerde kinderen, wedergeboren kinderen, dat die leren dat ze erfgenaam zijn om zijnentwil. En dat ze delen in de kinderrechten om zijnentwil. En dan komt het erop aan dat ze, mag ik het nog eens een keer zeggen? Dat ze zich doodgewerkt hebben. Omdat ze het leven ontvangen in die evene erfgenaam. En zijn verdiensten. Ja? Kom. Weet men in Barendrecht wat dat is. Aan een eind komen. Tuchtmeester tot Christus. Ik ben door de wet, aan de wet, gestorven opdat Christus in mijn leven zou. Ja, u hoort liever niet de gelaten brief. Nee toch, dat is toch ook Gods woord. Grondleggend, 50 jaar na kerst. Voor Turken en voor Barendrechters. En daarom, opdat wij ontvangen adoptie, wettig geadopteerd. En dan niet alleen wat er gebeurd is in het verleden. Maar in de doorleving van het weten van het kind zijn. Gemeente, daar ligt zoveel troost in. Doorleven van het kind zijn. Is er één die voor me zorgt? Is er één die me leidt? Zondag 9, zondag 10. Is één die alles verdiend heeft. Alles gehoorzaam. In alles gehoorzaam geweest. En dan die zielsinnige verbondenheid aan die uitgezonderde. Mijn vlees en mijn bloed. En in mijn vlees betaald. En in mijn bloed. Gods recht verheerlijkt. Kom. Hoe gaat het? Hoe staat het met die wetenschap van de kinderen Gods? Want dan hoor je echt bij Abraham, al ben je een heiden. En dan ben je echt een erfgenaam. Al hoor je niet bij Abraham's zaad. De rijkdom van de geadopteerden, van de nietshebbers en de niet-deugers en die met werken en verdienen aan een eind zijn gekomen, opdat wij ontvangen de adoptie. Er is niet voor gewerkt, het is de vrije gunst die eeuwig God bewoog. Dat zijn die gelegateerden des vaders, die gegevenen des vaders in dat testament, begrepen in de ene erfgenaam met een hoofdletter. Opdat wij de adoptie ontvangen, krijgen, vrije gunst die eeuwig God bewoog. Ik heb alleen maar tegengewerkt. Ik heb niet meegewerkt. Hoort u niet de ruimte? Al komen ze weet ik waar vandaan. Maar de adoptie ontvangen, wettig, wettig. Om de verdiensten van een ander. Hoort u dat het toch noodzakelijk is dat we dit woord overdenken na kerst. En wat het heilsfeit van kerst voor Paulus betekent. Die unieke komst in het vlees die nooit meer ongedaan gemaakt kan worden, zelfs nu niet. In de troon weer terug in het vaderhuis. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders zit. Hij heeft echte handen. Die kleine handjes uit de kribbe zijn volwassen geworden. En die volwassen handen zijn doorboord. En uit die volwassen handen is bloed gevloeid. En die volwassen handen houdt hij voor zijn vader. En wat een troost, wat een kracht daarvan uitgaat. Dat kan ik niet in woorden uitdrukken. De vader ziet vlees en bloed in de troon. En hij is recht in al zijn weg. En werk. Hij straft de zonde geen twee keer. En als hij nou dood zich doodgewerkt heeft, hoeft u het niet meer te doen. Hoor woordje het? Dat woordje maar aan het begin van onze tekst, hè? Maar. Niet meer die eerste beginselen. Maar hij. Die levensband van geloof, hoop en liefde aan de zalig maken. En die levende, geoefende kennis van hem. Geef de troost van de adoptie. Door hem alleen. Zullen we hier maar afbreken, gemeente? Want het is 11:30 geweest. Maar lees het thuis nou nog eens. Die versen die zijn voorgelezen. Opdat de parel van een kersttekst voor uw ziel zou mogen gaan leven. En wat het wil zeggen. Uitgezonden. Er is een volk ook in Barendrecht dat weet waar het te zijn. Dat die deur van het vaderhuis dicht blijft. Maar hij is uitgezonden. Is weer teruggekomen. En hij draagt ze allemaal bij zich. En dat is de garantie. In mijn beide handpalmen gegraveerd. Hoe hoog de nood ook mag gaan. En ze zullen met hem, om hem, door hem binnenkomen. Zie, o heilige Vader. En aanschouw het aangezicht alleen maar van uw gezalfde. Kinderen, geadopteerd. Een echt kind. Recht op de erfenis. Ook leven als een kind. Worden als een kind. Blijven als een kind. Heere, ai, maak mij uw wegen. Daarom kun jij nog een kind van God worden. Omdat de Heere Jezus kind geworden is. Daarom. Daarom. Gemeente. Bij dit soort teksten niet afhaken. Vragen om licht. Vragen om leven. En vragen om de beleving. Zo werkt God nog steeds. En kinderen van God. Uw naam gelezen in het testament. Rood. Van het bloed heeft veel gekost. En toch, opdat we vastelijk zouden geloven, dat we tot dit genadeverbond behoren, hoort u het, wordt bestreden. Inblikken in het testament. En niet leven als een slaaf. Amen. Eindigen met dankgebed. Heere, zou u het woord willen toepassen? Zou u er plaats voor willen maken? Zou het heerschappij mogen hebben op de harten van jong en oud? Zou u die bevindelijke gangen van uw kinderen willen toepassen? Ook in deze grauwe tijd van veel onkunde en weinig oefeningen. En wilt u zo goed en nabij zijn ons in getrouwheid om 16:30 weer samenbrengen. En geef ons rust voor onze ziel. Om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot gemeente Psalm 89 en dat van het eerste vers. Namens de kerkenraad wordt u nog het volgende bekendgemaakt. We hopen u vanmiddag om 16:30 weer te ontmoeten. Op oudejaarsmiddag om 17:00 zal dominee van Rijswijk voorgaan. Nieuwjaarsochtend om 22:00 zal er leesdienst zijn. Op 7 januari zal er een gemeenteavond worden gehouden voor jong en oud. In verband met het begin van het thema op reis. Op deze avond hoopt de heer Van Grol van de Bunjan Stichting ons te vertellen over het leven van Bunjan en zijn christenreis. De avond begint om 19:45. Vanaf 19:00 wordt u hartelijk uitgenodigd om elkaar het nodige toe te wensen voor 2019. Aangezien 7 januari ook de eerste catechisatieavond is, worden alle catechisanten ook verwacht. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. We zingen op Psalm 89, vers 1. Dragende de zegen des Heeren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.